Aan het praat.
Oké. Okay. Doet u het wel? Ja, oh ja. Fantastisch, dankjewel. Ik vind het altijd zo'n verantwoordelijkheid om, om een woord van God te brengen. De Bijbel zegt dat, dat het woord van God is een lamp voor ons, voor onze voeten en ligt op ons pad. En dan spreekt de Bijbel over rema-woord. Het is niet zozeer het woord, de letters die op papier staan, maar het is datgene wat de Heilige Geest wil openbaren door het woord heen. En ik heb ons vaker gezegd, ik ben niet voor het houden van goede preken, maar ik wil een woord van God horen. Amen. Ik wil openbaring voor deze tijd waarin we leven. Ja. We leven in, ik hoef het jullie niet uit te leggen in wat voor tijd we leven, maar het is in ieder geval een hele bijzondere tijd. Een tijd waarin we het nodig hebben om te horen van God. Rechtstreeks uit de hemel, in dit geval nu, door Arjan heen. En ik wil je vragen om een hand van zegen naar hem uit. Hoeveel handen hebben we trouwens? Twee. Eén hand, nee wacht even, één hand zegen naar hem uit te strekken en één hand op je hart.
Ja.
Opdat je hart kan gaan ontvangen datgene wat God wil spreken. Ja. Want er zit voor ieder van ons een woord in wat ons gaat helpen in onze wandel met de Heer in deze dagen. Zo Vader, we danken u voor dit moment. Dank u wel Heer dat we ons met elkaar uitstrekken naar het horen van uw woord. Heer, we hebben het zo nodig om op in deze tijd om onze levensweg van u te horen wat u voor ieder van ons hebt. En ik dank u dat u, Heilige Geest, dat u degene bent die Jezus gaat openbaren, ook vanochtend. Ja. En dat bidden we ook. Heer, en mag dat woord wat gesproken wordt, diep in ons hart terechtkomen en een werk gaan doen wat alleen uw woord kan doen. U hebt gezegd, ik zal een woord zenden, het woord dat ik zend zal niet leeg terugkeren. Vader, zo bidden we dat het woord wat Arjan gaat spreken, dat het een diepe uitwerking zal hebben in ons hart en op ons leven. Juist ook in deze dagen. En we danken u, Heilige Geest, dat u ons vervuld hebt, dat u degene bent die ons persoonlijk ook tot ons zal spreken over het woord wat Arjan gaat doorgeven. En zo zegenen we je, Arjan, en we bidden dat Gods zalving op je woorden zal rusten, op je lippen zal zijn, en dat elk woord wat gesproken zal worden door jou, dat het niet leeg terug zal keren. In de naam van Jezus. Amen.
Ja, dat is fijn. Ja, ik heb er zin in, ja. En het is fijn om gewoon om samen dit te doen, om gezegend te worden en te weten dat het inderdaad een proces is waar we allemaal bij betrokken zijn. Dat we allemaal kunnen bidden, zelfs terwijl ik spreek. Sommige mensen kunnen niet twee dingen tegelijk, maar misschien wel zachtjes gewoon in je geest blijven bidden tijdens de preek kan helemaal geen kwaad. Daar word ik wel blij van. Omdat ik weet dat de Heer dat hoort en daarop reageert en dat hebben we nodig. Ik wil vandaag spreken eigenlijk gewoon vanuit het thema van deze afgelopen week van gebed. Dat was het eerste en het tweede gebod, de passage uit Lucas 10. We noemen dat meestal het stuk over de barmhartige Samaritaan. Nou is dat verhaal eigenlijk alleen maar het is een voorbeeld wat Jezus geeft om iets duidelijk te maken. En dus het voorbeeld is niet het hart van de boodschap, het voorbeeld is zodat het aankomt. Maar het hart van de boodschap is het eerste en het tweede gebod. En daar wil ik vanmorgen over spreken. En niet alleen over het eerste en het tweede gebod, God en mensen lief hebben. Maar ik wil ook over het kruis spreken. Daarom was ik zo blij met de liederen vanmorgen. Want het was echt, oh, ik dacht echt pagina voor pagina, dat was mijn preek. Mooi. Dus, maar ik wil niet over het kruis van de Heer Jezus spreken als het offer voor ons, hoe belangrijk en kostbaar dat ook is. Maar ik wil over het kruis spreken wat voor ons is. Precies, het kruis wat wij op ons moeten nemen. Want die dingen horen bij elkaar. God liefhebben, mensen liefhebben en ons kruis horen bij elkaar. Misschien denk je nu, oh, wordt zo'n preek. Nee, het is een blijde boodschap. Als we werkelijk luisteren naar dit woord, dan wordt het niet minder, maar dan wordt het beter. Dan gaan we de goede kant op. Ik wil dus vanmorgen spreken over het kruis. En eigenlijk, mijn boodschap is, als we werkelijk God willen liefhebben, als we Jezus willen liefhebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze kracht, dat is het eerste gebod. En als we werkelijk onze naaste willen liefhebben, dan laat God in zijn woord zien dat dat altijd betekent dat we het kruis moeten omarmen, dat we sterven aan onszelf, iets opgeven van onszelf moeten omarmen. Het kan niet losgemaakt worden van elkaar. Er is geen liefhebben zonder iets op te geven. De vraag is, willen we echt God lief hebben? Willen we dat echt? Willen we echt mensen lief hebben? Liefde, lief hebben, ik hou van u. Dat zijn hele gemakkelijke woorden. Niet iedereen vindt het makkelijk om dat te zeggen, maar in het algemeen is het relatief makkelijk om het te zeggen. We zingen het, het ene lied na het andere, Heer, ik hou van u. En het is heel makkelijk om het te zeggen, maar de vraag is, doen we het echt? Het is eigenlijk met heel veel liederen zo dat je dingen zegt die je dan ook daarna moet doen. Bijvoorbeeld, ik prijs u, ik loof u. Nou, dat kan je wel zeggen, maar doe het dan ook eens. Dan moet je nadenken, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe loof je en prijs je God? Of, ik dank u, Heer. Oké, doe maar. Dan moet er inhoud komen. Als er geen inhoud is, dan zijn het wel mooie woorden. Het is op zich goed om daar te beginnen. Maar dan is het eigenlijk nog niks. Ik wil je graag bedanken. Oké, ga je gang. Dankjewel. Ah. Het lijkt een heel subtiel verschil, maar het is een groot verschil. We kunnen zeggen dat we van God houden, maar doen we het echt en willen we dat echt? Het kan zelfs zijn dat je denkt dat je God lief hebt, maar dat dat niet echt zo is. Een vers uit 1 Johannes 4. Als iemand zegt, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Okay. Je kan zeggen en denken dat je God lief hebt, maar als er tussen jou en een broeder of een zuster iets in staat en je gaat er niet doorheen en je kiest niet om je daarvan af te keren en lief te hebben, dan zegt God, dan hou je ook niet echt van mij. Dan kan je wel heel veel diensten zingen, maar het is niet echt zo. Dit is wat ik vanmorgen voor jullie, voor ons wil neerleggen. Zonder bereidheid om te sterven is er geen liefde. Al is het maar in kleine stapjes, maar als we leren om steeds meer van onszelf op te geven, dan zal onze liefde voor God en onze liefde voor mensen, naar Gods maatstaf, zoals God dat bedoeld heeft, echt groeien. En dit is geen klein ding. Het is niet een soort van extraatje. We hebben het evangelie, we hebben het kruis en ik ben gered. En ja, liefhebben is leuk erbij. Dit stuk, die passage, die ik verder niet echt zal openen uit Lucas 10, over de barmhartige Samaritaan, begint met de vraag van iemand, Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En vervolgens wordt het eerste en het tweede gebod genoemd. Heb de Heer je God lief met je hele hart en ziel en kracht en verstand. En heb je naaste lief als jezelf. En Jezus zegt vervolgens, klopt, als je dat doet, dan zul je leven. Dat betekent dat het niet een leuk extraatje is. Jezus zegt, dit is echt de weg van eeuwig leven. Dit is de inhoud van wat het betekent om te geloven. Heer, ik geloof. De inhoud daarvan is dat je gaat liefhebben. Dat je die weg van Jezus gaat. En ik wil ons dus, ieder van jullie, maar ook mezelf, er vanmorgen toe oproepen. Echt toe uitnodigen. Om opnieuw misschien wel, ik denk de meeste van ons zijn al een tijd met Jezus onderweg. Dus ik denk dat voor de meeste is het opnieuw, maar voor sommigen misschien wel voor het eerst om echt navolgers van Jezus te worden. En navolgers van het kruis te worden. Omdat we dan gaan groeien in het liefhebben van God en van mensen. Oké, ik wil het een klein stukje uitwerken. Die twee geboden, het eerste gebod, heb God lief met je hele hart. En als tweede zometeen ook je naaste lief hebben. Ten eerste, het eerste gebod zelf is al voldoende grond om te zeggen, ja dat kost alles. Want het gebod is, heb de Heer je God lief met heel je hart. En met heel je ziel. Met heel je verstand en met al je kracht. Dat impliceert al dat je alles moet opgeven. Dan blijft er niets over. Dan hebben we hem lief. Met alles. Dan is hij werkelijk de allereerste en ook eigenlijk de enige. Niet de eerste op een lange lijst. Maar de enige. Want anders is het niet met heel je hart. Anders is het niet alles. Dus als we daarin ja willen zeggen. En ik neem aan dat we dat willen. Als we willen leren reageren op de liefde van God. Daar kom ik straks nog wel op terug. En we willen hem lief hebben, zoals hij bedoeld heeft, dan is het eigenlijk alles op niets. Dan moet er iets van onszelf minder worden en iets van hem meer worden. Johannes 3 zegt, Johannes de Doper zegt dat, hij moet meer worden, maar niet punt, en ik moet minder worden. Dat is een weg. Maar dat is de uitnodiging die er vanmorgen is voor ieder van ons. Het tegengestelde van liefde voor God is liefde voor zelf, voor ik. Dat is eigenlijk de kern van ons oude zondige leven. Waaraan we als het goed is gestorven zijn. En waaraan we sterven. God lief hebben en jezelf lief hebben liggen niet vlak naast elkaar, maar staan loodrecht tegenover elkaar. Het hart van ons oude leven, van de zonde, is dat we vijanden van God waren. En dat wat ons vijanden van God maakte, is dat we voor onszelf leefden. Dat ons eigen ik in het centrum stond van alles wat we deden en wilden. Doen wat je eigen mening is. Wat je eigen gevoel zegt. Wat je zelf verlangt. Wat je eigen lichaam je ingeeft. De Bijbel noemt dat leven naar het vlees. Je eigen zelfgerichte ik. Zelfliefde staat recht tegenover liefde voor God. Galaten 5 vers 17. De Bijbel staat hier zo vol mee. Dat ik gefrustreerd was over hoeveel goede stukken uit het woord er waren die ik had kunnen nemen. Maar dat, ja, dat kan niet. Galaten 5 vers 17. Het vlees, je eigen zelfgerichte ik, begeert, verlangt tegen de geest in. En de geest verlangt en begeert tegen het vlees, tegen die zelfgerichte ik in. En die twee staan tegenover elkaar, zodat je niet doet wat je maar zou willen. Daarom is dus het liefhebben van God met heel ons hart en heel onze ziel, heel ons verstand, al onze kracht. Is een radicale keuze van bekering. Van omkeren. Een radicale keuze om te sterven aan onszelf. Radicaal, omdat je het niet half kan doen. Niet radicaal, omdat het alleen voor de superchristenen onder ons is. Maar het is het of het is het niet. Er is geen grijs gebied. Je gaat of die kant uit, de kant van liefhebben van God. Of je gaat die kant uit, de kant van het liefhebben van jezelf. En er is geen weg waarbij je van jezelf kan, jezelf in het centrum kan blijven houden en ook God liefhebben. Daarom is het radicaal. Dat is gewoon de weg van Jezus. Doen we wat we zelf willen, of doen we wat God graag wil? Volgen we ons eigen hart? Volgen we Gods hart? Gehoorzamen we de innerlijke verlangens die we van nature hebben? Alles wat er in ons binnenste omgaat? In je emoties, in je gedachten? Wat je allemaal zelf wil? Wat er in je lichaam gebeurt? Gehoorzaam je dat? Hebben we dat het liefst? Hebben we dat lief? Liever? Liefst? Of hebben we God lief? Doen we graag wat God wil? Willen we doen wat Hij zegt? Johannes 14 koppelt Jezus die dingen. Hij zegt, wie mij lief heeft, die doet wat ik wil. Die houdt mijn geboden. Zegt het 3 keer in dat stuk. Vers 15, als jullie mij lief hebben, neem dan mijn geboden in acht. Vers 21, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die kostbaar acht en ze najaagt, betekent niet dat je het altijd volmaakt doet. Maar als je ze in acht neemt, als je ze kostbaar houdt en najaagt, dat is degene die mij lief heeft. Vers 23, als iemand mij lief heeft, dan zal die mijn woord in acht nemen. Dat is die kant, dat is God achterna, hem lief hebben. Aan de andere kant, Galaten 5 vers 24, maar wie van Christus zijn... Die hebben het vlees, hun zelfgerichte ik en hun hartstochten en begeerte gekruisigd. Er is niet een weg waarbij je dat oude leven in leven kan laten en toch God liefhebben met je hele hart en je naast als jezelf. Romeinen 8 vers 13, als je naar het vlees leeft, dan zul je sterven. Maar als je door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zul je leven. Colossenzen 3 vers 5, dood dan de leden, de dingen die bij het leven op aarde horen. Een heel lijstje van dingen. Maar de weg van redding hieruit, dus ik heb al gezegd, het hart van eigenlijk het tegengestelde van God liefhebben, is die zelfliefde en dat is wat de Bijbel de zonde noemt. Het oude leven, dat is waarvan we gered moeten worden en gered zijn en gered zullen worden in dat hele proces van heiliging. Maar die weg van redding... Van zelfliefde weg. Dus de weg waarin we gered worden en verlost worden van zelfliefde. Is het volgen van Jezus. Jezus volgen betekent onszelf opgeven. Ook hier weer. Het aantal Bijbelgedeeltes die gewoon letterlijk hierover spreken. Was te groot om op één in één preek te zetten, maar ik heb er een paar genomen. Marcus 10. Het verhaal van de rijke jongeling. Marcus 10, vers 10. Ik heb een brilletje nodig. Toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Jezus toe, viel voor hem op zijn knieën en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te bergen? Wat moet ik doen om gered te worden? Hoe kan ik alle beloftes die God in het woord geeft krijgen? Ik sla vanwege de tijd even het hart van het verhaal over. Maar in vers 21 staat, antwoordt Jezus. Jezus keek hem aan en hij had hem lief. Daar begint het. Gelukkig. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt jou. Ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Jezus adresseerde in die jongeman één ding die hoorde bij dat zelfleven van deze jongeman. En er zijn vele dingen, maar deze viel op. Hij zei, je moet iets, dat leven voor jezelf moet je opgeven. En niet leven voor wat je allemaal nu kan krijgen, maar je moet leven voor dat eeuwige leven waar je net naar vroeg. En de weg is, kom achter mij aan. Neem het kruis op. Als je achter Jezus aangaat, kom je ook vanzelf bij het kruis uit. In de tijd van Jezus was dat letterlijk zo. Als je bij Jezus bleef, kwam je op een gegeven moment bij die plek waar Jezus aan het kruis hing. En waar Jezus zei, volg mij. Leer mij na te volgen, te zijn zoals ik ben. Johannes 12, vers 25 en 26. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Wie probeert dat zelfgerichte leven vast te houden, het leven zoals we dat hier hebben en waar we zelf het centrum zijn, als je dat probeert vast te houden, desnoods een beetje van Jezus, maar ook jezelf vasthouden erbij, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, wie dat los wil laten, dat zelfgerichte leven, wie zegt nee, ik wil niet iemand zijn met ik op de troon. Maar wie zegt nee, dat wil ik niet, ik keer me daarheen, ik laat dat achter. Haat is misschien voor ons lastig. De Bijbel spreekt heel vaak in zwart-wit taal. Ik citeer ook zo meteen nog wel uit 1 Johannes. Dat is een brief die ik echt aanbeveel voor deze week. 1 Johannes gaat over liefde. Maar het spreekt in hele radicale taal, in zwart-wit woorden. En dat helpt eigenlijk wel, zoals ik nu ook uitleg. Het is namelijk eigenlijk ook zwart-wit. Maar toch, en dat lees je in 1 Johannes niet zo makkelijk, het is ook een proces. Je haat het ene, je hebt het ander lief. In de praktijk van je leven is het niet die hele zware gevoelens. Ander Bijbelvers wat ik heb opgeschreven, Matthäus 10. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wie zoon of dochter lief heeft, en in andere stukken zegt Jezus, wie niet zijn vader of moeder haat. Oké. Maar snap goed, dat is die taal die in de Bijbel normaal is, in de tijd van Jezus, waarbij er heel erg in tegenstellingen gesproken wordt. Het is gewoon een stijlfiguur, zou ik zeggen. Een vorm van spreken die iedereen goed begreep, om het duidelijk te maken. Of je leeft voor het een, of je leeft voor het ander. Matthäus 10 nog even. Wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, die probeert vast te houden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden. God liefhebben is de weg van het opgeven van ik, van onszelf. En het is een weg. Het is het navolgen van Jezus. Het is niet, je hebt het of je hebt het niet. Je doet één keer een zondaarsgebed en dan ben je ineens een volmaakt mens. Ik denk dat de meesten van ons lang genoeg met de Heer onderweg zijn om te weten dat dat heel mooi klinkt, maar dat het niet waar is. Dat het een weg van navolging is. Met heel wat struikelingen erin. Waar heel veel genade in is. Waardoor we des te dankbaarder worden elke dag opnieuw dat we naar het kruis van de Heer Jezus kunnen gaan. Waar we vergeving en reiniging ontvangen. En nieuwe kracht. Galaten 2 vers 20 verwoordt Paulus eigenlijk dit proces. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik, maar dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is het proces waar we nu toe uitgenodigd worden. Dat het meer van Jezus is in ons. Dat we hem meer lief hebben dan onszelf. Dat we meer willen wat hij wil dan wat we zelf willen. En het bijzondere is, als we dat doen, vinden we ook vervulling. Het is niet dat het leeg wordt en dat het donker wordt, dat je niks meer overhoudt. Het is juist dat je meer krijgt. Maar dat weten we van nature niet. De natuurlijke ik waarmee we allemaal geboren worden. Maar zelfs een kind van één zie je het al gebeuren. Die ik-gerichtheid. Die lijkt heel prachtig te zijn. En als je het maar krijgt, dan voel je je gelukkig. En de wereld van tegenwoordig is verschrikkelijk. Onze westerse wereld. Gericht op, je moet nu je gelukkig voelen. Je moet krijgen wat je allemaal verlangt. Maar punt is, het is een bodemloze put. Zo heeft God ons niet gemaakt. Dus als we dit omarmen. Als we het kruis van Jezus omarmen voor onszelf. Dat navolgen van het opgeven van jezelf. Dan wordt het niet soort van een lege huls. Dan word je niet iemand die zichzelf voorkomen over de grenzen gaat en die opbrandt. Integendeel. Wat er gebeurt is dat het leven van God begint te groeien. En dat er een vervulling komt die veel dieper is. En veel waardevoller. Liefde is namelijk een relationeel woord. Dus als wij van God gaan houden met heel ons hart. Als we daarna groeien stap voor stap. Dan gebeurt er iets relationeels wat veel vervullender is. Tweede punt, tweede gebod. Ook anderen om ons heen lief hebben betekent, volgens Gods woord, het navolgen van het kruis. Als eerste, we volgen echt het voorbeeld van de Heer Jezus. Een paar bijzonder mooie stukken uit het woord Filippenzen 2. Ik denk dat de meesten het wel kennen. Ik lees het even voor vanaf vers 1. Als er dan bemoediging is in Christus, enige troost van de liefde, als er gemeenschap is van de geest, innige gevoelens en ontferming, barmhartigheid is dat. Als dat er al een beetje is, maak dan mijn blijdschap volkomen, zegt Paulus tegen die gemeente, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben. Eén van ziel en één van gevoelen. En dan zegt hij dit, doe niets uit eigen belang of uit eigen dunk. Maar laat in nederig de een de achter voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder oog hebben, niet alleen voor dat wat van hemzelf is, maar ook dat van de anderen. Paulus spreekt hier over die weg van liefde onder broeders en zusters, onder mensen die bij elkaar bij Jezus horen. En hij zegt, ik zie dat dat bij jullie is, en als dat er al een stukje is, oh, laat het dan groeien. En zoek niet jezelf, maar zoek de ander. Maar hij stopt niet met die oproep. Hij zegt, laat daarom, omdat dit de weg is die voor jullie ligt, die gezindheid, die hartshouding in jullie zijn, die ook in Christus Jezus was. En dan zegt hij vervolgens, die God was, maar mens werd. Die alles al aflegde, al zijn goddelijke kracht en heerlijkheid aflegde en gewoon werd zoals zijn eigen schepping. En niet eens een volmaakt mens, ja dat was hij natuurlijk van binnen wel, maar hij kon ook gewoon pijn hebben en hij kon doodgaan. Hij had geen volmaakt lichaam. En die als mens vervolgens een slaaf werd. En als slaaf zichzelf volkomen gaf in gehoorzaamheid en het kruis omarmde. Gehoorzaam werd tot de dood. Ja, staat er tot de kruisdood. En dan is het geschift naar, oh ja, Jezus is geweldig. Maar Paulus zegt, laat dat in jou zijn. De weg van liefde, als we van elkaar willen leren houden binnen de gemeente. En als gemeentes onderling, als kerk in Nederland. Dan is dit de weg. Dan is het omarmen van het kruis. Jezus zegt, zoals ik mijn leven neerlegde en bereid was om mezelf kwijt te raken voor jullie. En uit gehoorzaamheid aan de Vader, dat is wat het stuk vooral zegt. Uit liefde voor de Vader, dan is dat jullie weg. 1 Petrus 2 vers 19 tot 21. Nog een voorbeeld, want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Wat voor een eer is er als je het geduldig verdraagt, als je zondigt en daardoor slagen ontvangt. Maar als je het geduldig verdraagt, wanneer je goed doet en daardoor lijdt, daardoor moeite ervaart, dan is dat genade bij God. Want hiertoe zijn jullie geroepen. Oh, het is niet, mocht het eventueel een keertje gebeuren, nou dan moet je het maar verdragen. Nee, Paulus zegt, Petrus zegt, uiteraard, 1 Petrus 2... Hiertoe zijn jullie geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat jullie in zijn voetspoor zouden treden. Dit is de uitnodiging. Om in het voetspoor van Jezus te zijn. Om hem na te volgen. Zoals we net al lazen. Jezus zegt, wil je eeuwig leven? Wil je groeien naar hoe het bedoeld is? Wil je wat God bedoeld heeft voor je? Neem dan je kruis op en volg mij. En ga het proces aan. Nog één die ik prachtig vond. Doen ze niet allemaal die ik op had geschreven. Efeze 5 vers 1 en 2. Directer kan je het bijna niet krijgen. Efeze 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En dan wordt het uitgelegd. Wandel in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf heeft overgegeven. Als een offer. Tot een aangename geur voor God. Broeders en zusters, word navolgers van God. Wandel in de liefde. Niet zoals wij dat tegenwoordig in het Westen definiëren. Maar zoals Christus ons heeft lief gehad. En zich als een offer heeft overgegeven. Je kan dat laatste stukje niet losknippen van de opdracht om lief te hebben. Je kan niet zeggen, ja, dat is het offer van de Heer Jezus voor ons. Daar hebben wij niks mee te maken. Nee, de Bijbel zegt, we worden daartoe uitgenodigd. Dit is redding. We worden gered van alles wat de wereld kapot maakt. Al dat zelfgerichte leven. Redding is niet, je bent vergeven, je kan door met jouw leven. Redding is, we worden veranderd. En we zullen voor altijd veranderd worden. Maar er is ook een ja in ons nodig. Vandaar de oproep van het woord voortdurend. Om na te volgen. De praktijk van liefde voor mensen. De praktijk van naaste liefde bestaat uit kleine keuzes. Van alle dag. En die kosten ons altijd iets. Als we echt willen leren liefhebben in de praktijk. Dus niet een mooi woord op zondagmorgen. Maar gewoon strakjes vanmiddag. Morgen. Gewoon door de dagen heen. Dan bestaat liefhebben uiteindelijk uit allerlei grotere, maar vaak kleine keuzes. Die ons wel altijd iets kosten. Het kost ons tijd, geld, energie. Om het belang van Jezus in anderen te dienen. In plaats van ons eigen belang. Het kost altijd iets van onszelf. Het bekende hoofdstuk over de liefde. 1 Korinthe 13. In vers 3 staat er, al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud voor de armen. Al zou ik mijn lichaam opgeven om verbrand te worden als martelaar vanwege mijn geloof, denk ik dat het betekent. Maar als ik de liefde niet had, dan betekent het niets. Als het motief van je hart om allerlei goede dingen te doen niet werkelijk het zoeken van het belang van een ander is, en vooral het belang van Jezus in een ander, dan betekent het niks. Het gaat niet om de goede daden op zich. Matthäus 6 zegt Jezus, wees op je hoede, pas op, dat je je liefdegaven, wat je geeft uit liefde, en dat kan geld, maar ook makkelijk tijd en energie en gewoon hulp zijn. Pas op dat je die liefdegaven niet geeft om gezien te worden door mensen en geëerd te worden door hun, want dan heb je geen beloning bij de Vader. Pas op dat je datgene wat je doet, kleine en grote keuzes, niet doet om uiteindelijk zelf eer te krijgen, om je beter te voelen. Of om goed genoeg voor God te zijn, om gezien te worden door mensen. Dat is niet liefde. Liefde zoekt niet zijn eigen belang. Ook 1 Korinthe 13. Ze zoekt niet haar eigen belang. Maar het belang van Jezus. Dat is God liefhebben. En het belang van God in mensen om je heen. Simpele vertaling in de praktijk die in de Bijbel meer dan eens benoemd wordt, is gastvrijheid. Die wilde ik gewoon even eruit lichten. Je huis, je leven openstellen. Je personal space open doen voor iemand anders. Kost altijd tijd, privacy, comfort. Mensen bij je thuis toelaten betekent dat ze dingen uit je koelkast eten. Dat ze je wc vies maken. Dat ze, zeker als ze langer blijven, als je meer gastvrijheid geeft, dat je allerlei persoonlijke dingen meemaakt van mensen. Allerlei irritaties, allerlei ongemakken. Je raakt de ruimte kwijt voor jezelf. Het kost altijd iets. Je irriteert je aan andere gewoontes, andere geuren, andere manier van reageren. Het is een kwestie van liefde. Hebreeën 13 vers 1 en 2. Laat de broederliefde blijven. Volgende zin, en vergeet de gastvrijheid niet. Dingen horen bij elkaar. Het is een van de makkelijkste manieren om in de praktijk lief te hebben, is dat je gastvrij bent. En dat trek ik verder dan alleen maar iemand thuis ontvangen. Ik bedoel, dat kan. In ons gezin hebben we verschillende keren mensen thuis opgevangen, soms voor maanden of langer nog. Dat is gastvrijheid. Maar gastvrijheid is ook een moment aandacht geven aan iemand die alleen staat. Dat je iemand even in je persoonlijke space, in je persoonlijke ruimte binnenlaat. Of dat je iemand, dat je niemand toegaat, zodat die toegang krijgt tot jou. Dat is liefde, maar het kost wel iets. Het betekent eigenlijk in heel klein, praktisch, het kruis omarmen. It's not about me, het gaat niet om mij. Maar ik wil lief hebben, ik zoek het belang van Jezus in die ander. Volgende wat ik had opgeschreven, maar ik ga er niet helemaal doorheen. Broeders en zusters vergeven, verdragen, aanvaarden, staat het woord vol mee. Romeinen 12 onder andere, Colossense 3, een hele waslijst van hoe je op elkaar, het woordje elkaar, als je daarop gaat zoeken in het Nieuwe Testament, dan krijg je allerlei dingen. En bij elk van die dingen kan ik je zeggen, het kost altijd iets van jezelf. Een ander vergeven betekent dat je je persoonlijke gekwetstheid of boosheid of recht op iets moet opgeven. It's not about me, het draait niet om mij. Dat is de keuze die je op dat moment maakt. En zo kan ik een heleboel voorbeelden geven, maar ik wil eigenlijk door naar mijn afronding. Een paar punten ter afsluiting eigenlijk die ik wil geven. Ten eerste, God liefhebben en mensen liefhebben hoort volgens de Bijbel helemaal bij elkaar. Die twee zitten helemaal in elkaar verweven. Vandaar dat ze ook vaak samen genoemd worden. Zoals in dat verhaal bij die barmhartige Samaritaan. Het eerste en het tweede gebod. Bij dat tweede gebod staat ook het tweede gebod dat daaraan gelijk is. Het is van dezelfde soort. Die twee zitten verweven aan elkaar. Vandaar dat ik al begon met dat vers uit 1 Johannes 4... Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder, dan is er ook niet liefde voor God. Die twee zitten aan elkaar vast. Want wie zijn broeder, is het volgende stukje, wie zijn broeder die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij dan God lief hebben die hij niet ziet? Volgende punt in mijn afsluiting. We leven uit genade. Het kan klinken als je deze boodschap hoort, alsof ik zeg, we moeten met z'n allen hard ons best doen om beter lief te hebben, om meer van jezelf op te geven. We moeten een soort van weg van ploeteren en moeite aangaan. En het is bijna onmogelijk. Hoe kan je daar ja tegen zeggen? Maar dit is helemaal het evangelie. Dit is juist wat God wil doen in ons. Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Wat is het eerste woord? Liefde. De vrucht van de geest is liefde. Het is wat de Heilige Geest wil doen. Die geest van God die in je komt wonen als je je oude leven overgeeft. Als je snapt dat je van God gescheiden bent, dat die liefde van God en jouw liefde, dat die niet geconnect zijn. En je maakt die stap naar God toe, dan wordt de relatie met God hersteld. En dan komt de Heilige Geest in je wonen en dit is wat Hij graag wil. Wat ik net allemaal heb uitgelegd. Hij is daarop gericht, het is die oude ik-gerichte. En dat gericht zijn op liefhebben van God en van mensen die tegenover elkaar staan. De Heilige Geest in jou, die wil heel graag daarheen. En als ik zeg, ja, ik wil het doen, dan komt er hulp. En als ik daarheen ga, dan begint de Heilige Geest te trekken. Dat is de goede kant. Dan komt er overtuiging als je door blijft gaan. De Heilige Geest die wil helpen van binnen, die doet dat werk. In Johannes 4 vers 19, een vers voor het vers wat ik net voorlas. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Onze liefde is een respons. Het is geen initiatief. Dit hele verhaal is niet zodat we goed genoeg worden voor God. Hij heeft ons eerst lief. En hij komt naar ons toe en hij doet dit en heeft dit gedaan. Vandaar dat ik het ook over Jezus had. We zijn navolgers van Jezus. Hij heeft het eerst gedaan. En hij doet het nog steeds. Zijn hart is nog steeds dat hij ons belang zoekt. En niet zijn eigen belang. Als het kruis nog niet was gebeurd, omdat we ruim 2000 jaar eerder hadden geleefd, dan had hij het alsnog nu gedaan. Dat is het hart van Jezus. Hij is niet veranderd. Hij doet eerst dat werk en wij volgen hem na. En hij woont in ons en hij helpt ons, hij reageert. Maar dit is de weg die hij voor ons heeft. Dit is waarvan hij zegt, kom, volg mij. En ook in de aanbidding, ik merkte, het kwam echt in mijn hart op. Als we leren te sterven aan onszelf en het kruis omarmen, dan wordt een ander belangrijk aspect van het evangelie ook veel levender. Onze hoop is namelijk de opstanding van de doden. Niet alleen de opstanding van Jezus. Maar de belofte van het evangelie is dat de doden zullen opstaan. Iets kan alleen opstaan als het inderdaad dood is. Deze weg van het kruis omarmen voor onszelf betekent veel meer dan alleen maar dat we leren het lief te hebben. Als we leren om alle goede en slechte dingen van ons eigen leven, al die ik gericht heb, op te geven, dan zijn we ook op een weg van onderweg naar opstanding, naar het tot leven brengen van God, van dingen die we hebben opgegeven, die we hebben losgelaten. De belofte is veel groter dan alleen maar dan leren we meer lief te hebben, wat op zich heel erg mooi is en kostbaar is. Als we werkelijk leren sterven aan onszelf, dan gaan we deel krijgen aan de opstanding. En die hoop van opstanding wordt veel groter. Dat is wat Paulus in Filippenzen 3 ook zegt. Deel hebben aan zijn lijden en gelijkvormig worden aan zijn dood. Waarom? Zodat ik ook gelijkvormig word en deel krijg aan de opstanding. De band mag naar voren komen. En... Want ik wil graag afsluiten gewoon met een moment van dat we gewoon samen en ook persoonlijk naar de Heer toe gaan. Om ja te zeggen. Om een nieuwe toewijding of misschien wel je eerste toewijding te maken om te zeggen: Heer, ik wil reageren op uw liefde. Ik wil leren liefhebben. Is het mogelijk om de bridge van hij is genoeg te doen? Ik heb besloten om Jezus te volgen. En het kruis van Jezus hou ik voor ogen. Maar niet alleen omdat hij daar voor ons gestorven heeft, maar omdat we diezelfde weg heel graag willen leren navolgen. En ik wil jullie uitnodigen als zometeen gewoon de muziek speelt en dat lied gezongen wordt om gewoon zelf ja te zeggen. De Heer Jezus zegt: dit is het kostbaarste en belangrijkste wat God bedacht heeft voor een mens. Mijn woorden voor het eerste gebod. Dit is het belangrijkste voor je leven. Dat je hem leert liefhebben met alles wat je bent. En het tweede, wat niet los verkrijgbaar is, wat er helemaal bij hoort, dat je leert van mensen te houden. En ik geloof dat het goed is dat je persoonlijk opnieuw zegt: Heer, ik wil dat. Ja, ik wil leren om u lief te hebben. Omdat u mij eerst heeft lief gehad. Ik wil die hulp van de Heilige Geest, die de vrucht liefde ook laat groeien, die wil ik ervaren. Omdat ik ja zeg, omdat ik niet meer die kant uitleef, maar omdat ik die kant uitleef. Zullen we dat doen? Laten we gewoon een moment naar de Heer zelf toe gaan. Ik zal het zo afsluiten met een gebed.